Radicale liefde, dat is het onderwerp van deze podcast. Het gaat over een tekst uit Efeze 5 en het gaat deze keer dan met name over vers 28. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Ik lees twee gedeelten. Het eerste geeft een beetje de achtergrond bij deze tekst weer en dat is wat er gebeurt is in het paradijs, het begin van de Bijbel, Genesis 2, vers 18 tot 24. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat een mens alleen is, ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld, maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaatsen van toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot de vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn, één lichaam. Ik lees uit Efeze. Vanaf vers 25 tot 28, dat hoort bij elkaar. Luister maar, mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad, door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben, als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Het gaat dus tegen ons, de mannen, dat wij onze vrouwen, als we getrouwd mogen zijn, lief hebben. En wat is dan het argument? Nou, het lijkt erop dat het hier zo'n beetje het argument is van jullie mannen geven nou eenmaal veel aandacht aan je lichaam, geef ook zoveel aandacht aan je vrouw. En dat zie je ook vaak in het leven van mannen, dat ze veel aandacht hebben voor hun eigen lichaam. Dat kan op een sportieve manier, hè, dat je altijd druk bent met sporten, bodybuilding of noem maar op. Of anderen die wat minder sportief zijn, die zijn druk met hun lichaam bezig om het te vullen in het café. Dat is eigenlijk niet zo heel positief. Ik vind het ook een beetje een raar argument. Uitleggers zeggen dan, ja, het is hier een appel op je zelfliefde als man, want die heb je instinctief. En zo moet je ook je vrouw lief hebben. Denk maar naar wat de Heer Jezus gezegd heeft, als hij het over de liefde heeft, dat je God moet lief hebben op de eerste plaats en je naaste als jezelf. Nou, dat zou kunnen. Het kan. Maar een andere Bijbelse achtergrond hier lijkt mij veel aannemelijker, namelijk wat ik gelezen heb uit Genesis 2. En daar hebben we gelezen dat man en vrouw één lichaam zijn. Daar zit dus de gedachte in, behandel haar als je eigen lichaam. En als je iets verder zou kijken in Efeze 5, dan blijkt die tekst ook in Paulus' gedachten te zijn. In vers 31 zegt hij, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één lichaam zijn. Dus het gaat erom dat je samen één lichaam bent en dat de man zo een vrouw moet liefhebben als hun eigen lichaam. Hoe? Zo. Waar slaat het op? Dat slaat terug. Als de liefde van Christus. Zo is het hier opgebouwd, hè? Als je in de Bijbel zou kijken, dan zie je dat het in vers 25 begint. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals Christus de gemeente lief gehad heeft. En dan wordt het uitgelegd wat die liefde is. En dan komt vers 28. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Het gaat hier niet om een algemene liefde. Niet het algemene woord voor liefde wordt hier in de originele taal gebruikt, maar het woord wat de liefde van God aangeeft. De liefde vooral van de Heere Jezus Christus. De bloedrode liefde van het kruis. Dat is agape. En daar gaat hier over. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. En, dat krijgt eerst, en dat is heel radicaal, hij heeft zich voor haar overgegeven. Dat is radicale liefde. Niet dat je erop uit bent wat de ander voor jou doet, maar dat jij jezelf geeft. En Jezus heeft dat op zo'n indrukwekkende manier gedaan. En dat is zo'n geweldige liefde. Hij geeft zichzelf, hij offerde zichzelf voor zondaren. Zo radicaal is zijn liefde. Wilhelmus van Brakel die is daar helemaal van onder de indruk en dan voert hij op een gegeven moment de Heere Jezus sprekend in. Als sprekend tot zijn bruid, tot de kerk, tot de mensen op aarde die samen zijn bruid zijn. Dan laat Abrakel de heiland zeggen: mijn vriendin, ik heb u hartelijk lief. Zie hier de blijken van mijn liefde. Het zware en bittere lijden dat ik onderging dient tot betaling van uw schuld. Dat mijn hele lichaam met bloed bedekt was en gebogen ging onder de zware last van Gods toorn, was voor u. Om u niet verloren te laten gaan en u in mijn heerlijkheid te brengen, zou ik nog wel 1000 maal zwaarder lijden willen ondergaan. Ja, dat is waar het hier over gaat. Christus, die heeft zichzelf overgegeven. En dat wordt hier tegen de man gezegd, die het hoofd is. Hij heeft leiding te geven, maar hoe? Wat is de stijl? Nou, iemand noemde het een ontzettend zware opdracht om op zo'n manier het hoofd te zijn. Namelijk dat je jezelf geeft voor degene die aan jou is toevertrouwd, je vrouw. Het is de verantwoordelijkheid die zich uit in het offer. Een opofferende liefde, zoals Christus. Nou, dat is radicaal. En dan gaat het verder over die liefde van de Heere Jezus. Die heeft een bepaald doel. Mannen, heb je vrouw lief, zoals Christus dat deed. Hoe deed hij dat? Hij gaf zichzelf omdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. En dat is ook zo heel bijzonder dat de Heere Jezus zijn bruid, zo wordt de kerk genoemd, zo wordt die verzameling zondige mensen genoemd, dat hij die niet afkraakt als een stel zondige, zielige zondaren bij elkaar, maar dat hij gekomen is om haar te verheffen, om haar als het ware op zijn handen te dragen. En ik lees dan een stukje van Luther voor. Luther heeft dat zo prachtig mooi, het is een bekend beeld, gezegd als hij zegt dat de bruidegom, de hemelse bruidegom, de Heere Jezus, trouwt met dat lelijke vrouwtje. En daar bedoelt hij ons mee, samen in de kerk als zondige mensen. Helemaal niet mooi, helemaal niet bijzonder. Maar dan zegt Luther, waar Christus, deze rijke en godvrezende bruidegom, dit arme goddeloze hoertje tot vrouw neemt, haar vrijkoop van al haar kwaad en haar siert met al zijn zegeningen. Daar siert hij haar. Want nu is het onmogelijk dat haar zonden haar te gronden richten, omdat zij op Christus gelegd zijn en in hem verzwolgen. Hij doet de zonde weg dus. En ze heeft in Christus haar bruidegom haar gerechtigheid, waarin ze mag roemen als was het haar eigen gerechtigheid. Tegen al haar zonden, dood en hel, kan ze met vertrouwen in opstand komen en zeggen: al heb ik gezondigd, mijn Christus, in wie ik geloof, heeft niet gezondigd. En al het zijn is van mij en al het mijn is van hem. Zoals staat in het Hooglied: mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. Hij heeft het voor haar gedaan, om wat hij heeft haar te geven. Om haar te reinigen, staat hier. Dat heeft te maken met de gewoonte in de Joodse wereld, dat de bruid zich waste voor het huwelijk. Ze nam een ritueel bad voordat ze het nieuwe leven inging met haar man. En zo gaat het hier ook over het nemen van een bad. Maar dan is het niet de bruid zelf die het doet. Het is de bruidegom, Christus, die haar reinigt door het water. Denk maar aan de doop. Die haar reinigt met het water. En daarbij het woord wat erbij hoort, wat het uitlegt, wat het water betekent. Samen zijn Luther, is dat het sacrament. Zo verandert hij haar en vernieuwt hij haar. En maakt hij iemand die zichzelf lelijk is, een zondig vrouwtje, een hoertje, zegt Luther, die maakt hij een sierlijke, prachtige vrouw. Dat is het doel van Christus liefde. En zo, mannen, heb uw vrouw lief. Kraak haar niet af als ze moeilijke momenten heeft. Sabel haar niet neer. Doe niet stoer tegenover haar als andere mannen erbij zijn. Maar probeer haar te verheffen, te veranderen, op de handen te dragen, opdat je samen een eenheid zult zijn. En dat is het volgende wat om gaat, dat Christus zichzelf gaf, opdat hij, vers 27, haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Dan zie je ook dus waar die liefde van Christus op uit is. Op de beleving van de liefde. Op het bij elkaar zijn. Het samen gelukkig worden. Daar is die liefde op uit. En Christus stelt haar dan voor zich. Opdat hij haar in heerlijkheid prachtig mooi voor zich zou plaatsen. En je kunt denken aan een Joodse bruiloft weer. Het is de vriend van de bruidegom die de bruid bij de man, de bruidegom, brengt. Kijk haar stralend voor hem staan. Iets wat we nu in de kerk ook vaak wel zien. Vader brengt zijn dochter in de kerk, brengt haar naar de bruidegom. Iedereen is ontroerd, wat een stralende bruid. En zo doet Christus zelf dat, met zijn kerk, zijn bruid. Opdat ze altijd samen zullen zijn. Zo, mannen, heb je vrouwen lief als je zelf. Respecteer haar. Draag haar op je handen. Doe dat heel je huwelijk zo, net zoals je haar droeg, misschien over de drempel van jullie huis. En zo kun je dan samen altijd in liefde leven, in respect voor elkaar. Zo, mannen, als de liefde van Christus, heb elkaar lief, zegt dan vers 28. Terugpakkend op dat stuk tevoren. En wat nou zo mooi is, is dat een blijvende liefde is. Die is radicaal, die geeft zich over en dat is ook een blijvende liefde. Die breekt niet na een tijdje af. En de liefde begint vaak heel enthousiast, mensen zijn verliefd. En het hoge lied van de liefde, het boek Hooglied in de Bijbel, daar wordt dat ook wel mooi verwoord. Bijvoorbeeld, hij zegt, zie u bent mooi mijn vriendin, zie u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven van achter uw sluier. Uw haar is als een kudde geiten die neergolft van het gebergte van Gilead. Uw tanden zijn als een kudde pasgeschoren schapen die zijn opgekomen uit de wasplaats. Alle werpen ze tweelingen, geen van hen is zonder jongen. Als een scharlaken rode draad zijn uw lippen en uw spreken is bekoorlijk. U, en dat gaat zo nog wel even door. Wat enthousiasme. Zo zingt in de Bijbel de bruidegom het Hooglied. De schoonheid van de bruid maakt hem lyrisch. Hij houdt geweldig van haar. Wat is ze mooi, wat is ze mooi. Het is niet moeilijk gek op haar te worden. Ze is zo mooi. Ja. Dat is de start. Prachtig. Maar wat als die schoonheid verdwijnt? Het haar dun wordt? Wat als de mooie tanden vervangen worden door een kunstgebit? Verdwijnt de liefde dan ook? Ja, dat zie je heel vaak gebeuren. Kijk maar om je heen. Wat men liefde noemt is voorwaardelijke liefde. Dat is geen radicale liefde voor de ander. Nee, het is voorwaardelijke liefde die zegt, ik heb jou lief omdat je bent zoals je bent. En als je niet meer zo bent, dan kan ik je dus niet meer lief hebben. Die liefde legt ten diepste geen relatie, maar die leeft van de relatie. Die maakt gebruik van de ander. En als die relatie minder wordt, of als de ander minder wordt, haakt die zogenaamde liefde af. Als je elkaar trouw wilt blijven, heb je een andere liefde nodig. Niet die profiterende liefde, maar een radicale liefde. Als je bij elkaar wilt blijven, kan het alleen door die radicale, onvoorwaardelijke liefde van de Heer Jezus. Want dat hebben wij niet. Het kan alleen bij Hem vandaan komen. Dat is de liefde die je moet ontvangen. Dat is de liefde van Christus, die bruidegom die zoveel deed voor de kerk. Zijn vrouw, die haar op hoog niveau brengt. Zo, mannen, hou zo van je vrouw. Tot zover Gods heilig en onfeilbaar woord.